We gaan samen uit de Bijbel lezen en ik wil dus beginnen bij 1 Korinthe 12. We zullen de komende weken, maanden nog van alles voorbij zien komen over de Heilige Geest. De Bijbel staat er vol mee, dus we hebben stof genoeg. We gaan van keer op keer tot ook maar gewoon kijken waar ons dat brengt. Dus ik kies ook in elke preek 1-2 uitgangspunten die ik benoem, die opkomen uit de tekst. Ik laat dus ook heel veel liggen. Als je dus in een preek dingen mist over de gaven van de geest, de vrucht, de werking, dat is niet zo gek. Dat komt op een ander moment wel weer terug. Nu wil ik focussen op 1 Korinthe 12, de eerste drie versen, volgende week op vers 4 tot en met 11. En daarna kijken we wel weer verder. We leven in een tijd waarin we leven bij de dag en dat geldt dan ook maar voor de preken. Ik wil beginnen in 1 Korinthe 12, het eerste vers. Je moet eigenlijk hoofdstuk 12 lezen met hoofdstuk 13 en 14 samen. Vaak is hoofdstuk 13 het hoofdstuk voor de bruiloft, hè? De uitnemendheid van de liefde. Maar dat gaat voluit over de Heilige Geest, over de gaven. Hoofdstuk 14 over tongentaal hoort daar helemaal bij. Dus dat lijstje met gaven staat niet op zichzelf, maar staat in een geheel. En dat geheel wil ik op het spoor komen. Ook goed om te weten is dat de brief aan Korinthe een brief is van Paulus die hij aan de gemeente schrijft als reactie. Paulus had de gemeente gesticht, toen was hij verder getrokken. In de tussentijd worden er brieven heen en weer geschreven. De gemeente van Korinthe heeft een brief aan Paulus geschreven en onze brief die wij hier lezen is daar een reactie op. Paulus reageert dus op dingen die in de gemeente spelen. Je leest bijvoorbeeld in hoofdstuk 7 van 1 Korinthe over wat u mij geschreven hebt. Het is goed om in je achterhoofd te houden. Wat Paulus hier schrijft, schrijft hij als reactie op wat hij ziet en hoort in Korinthe. Hoofdstuk 12, vers 1. Daar klinkt het woord van onze God als volgt. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt, Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, een ander een woord van kennis door dezelfde geest. Aan een ander geloof door dezelfde geest. Aan een ander genadegave van genezingen door dezelfde geest. Aan een ander werkingen van krachten, aan een ander profetie, aan een ander het onderscheiden van geesten, aan een ander allerlei talen, aan een ander uitleg van talen, maar al die dingen werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Vanmorgen dus 1 tot 3, volgende week 4 tot 11 bij Leven en Welzijn. Ik wil ook lezen uit de brief van Johannes, 1 Johannes 4, de eerste zes verzen. Daar benoemt Johannes dingen die ook Paulus zojuist benoemde. 1 Johannes 4, vers 1. Geliefde, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leer je de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God. U hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan kennen we de geest van waarheid en de geest van dwaling. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort en het ook bewaart als het woord van God. Amen. Jongens en meisjes, misschien heb je er van de week al over gehoord. Het was heibel in de voetbalwereld. Stel je even voor dat je thuis een spelletje aan het doen bent. En je staat voor en je zit al in je handen te wrijven. Want nu heb je eindelijk je broertje of je zusje te pakken. En je bent al helemaal in de juichstemming. Maar dan ineens is het spel afgelopen. Nog voordat jij gewonnen had. Ineens zegt mama of papa, want papa's en mama's doen dat nogal eens. Jongens, bedtijd klaar. Hoppakee, opruimen, morgen weer verder. Nou, dan voel je je al een beetje boos worden, hè? Ik bedoel, als je op winst staat, dan wil je het afmaken ook. En als je juist achter stond, dan dacht je, ik wil het goed maken. Ik wil hem verslaan, want wie weet, als het spelletje nog iets langer duurt, dan pak ik mijn broertje of mijn zusje. En er is natuurlijk niks lekkerders dan net voordat je naar bed gaat, even een spelletje winnen. Dan kan je lekker slapen. Als je verliest, ja, dan wordt het weer wat anders. Was van de week in de voetbalwereld ook. Ze hebben besloten dat de competitie, dus de wedstrijden in het voetbal, stoppen. Omdat ze niet meer kunnen voetballen buiten met 1,5 meter. Dat is een beetje lastig voetballen als je op 1,5 meter afstand moet blijven. En dus, degene die nu voor stond, die was nummer 1. En degene die nu laatst stond, was nummer laatst. En daar werden heel veel clubs boos over. Want ja, sommigen dachten, we gaan nog wat goed maken. We kunnen nog hoger komen. En dat kan nu ineens niet meer. En ik moest toen even denken aan waar ik afgelopen herfst was. Kijk maar naar dat plaatje. Misschien ben je er zelf ook wel eens geweest. En dan herken je het wel. Ik was er met Rodé en het voetbalteam van Rodé in Waalwijk bij RKC. Die stonden helemaal onderaan. Die zouden dus gaan degraderen. Mogen volgend jaar niet meer op het hoogste niveau voetbal spelen. Dus wij dachten, nou nu zien we tenminste nog echt het voetbal van het allerhoogste niveau. Bij RKC, maar goed. Hier, vlakbij in Waalwijk. Nu blijkt dat ze eigenlijk helemaal niet gaan degraderen, maar dat dat volgend seizoen ook nog kan. Dat is dan weer mooi meegenomen. Maar toen we daar waren, toen merkte ik, er zat in de hoek een soort vak met allemaal mensen, voornamelijk mannen. En die stonden daar. En ik zal maar zeggen dat die heel anders naar de wedstrijd keken dan ik. En dan Rodé. Wij zaten zo'n beetje zo keurig op een stoeltje zo. En we zaten wat te drinken en een stroopwafel te eten. En als het een doelpunt was, dan deden we even... En daarna gingen we weer zitten. Dat was het een beetje. Maar die man in de hoek, weet je hoe die stond? Die stond heel de tijd zo. Heel de tijd. De hele wedstrijd door. En vooral toen RKC een beetje aan het winnen ging, dat was een unicum toen. Toen gingen ze helemaal los. En ik zat er zo eens naar te kijken, naar dat vak. En aan het andere vak was het vak van FC Twente, daar speelden ze tegen. En die werden met een minuut chagrijniger, want die stonden eerst 1-0 achter en toen 2-0 en toen 3-0. Ik werd zelfs een beetje bang. Ik dacht, waar moeten wij eruit straks? Want als die gasten loskomen, dan hebben we een probleem. Dat kan dus gebeuren dat je zo naar een voetbalwedstrijd kijkt, dat je helemaal van binnenuit de hele wedstrijd losgaat. Want het is jouw club. Hoe groeit dat eigenlijk, dat het jouw club is? Nou, ik denk dat dat stapje voor stapje gaat. Kijk maar naar het volgende plaatje. Ik denk dat dat hier zo'n beetje mee begint. Zie je dat jongetje? In zijn RKC-shirtje, heel klein. Die staat daar niet omdat hij 's morgens tegen papa zei, mag ik dat shirtje aan en mag ik naar de middenstip? Die staat daar omdat ze papa of mama hem heeft meegenomen. En kijk maar naar het volgende plaatje, dat is bij Vitesse, kun je misschien wel zien aan het shirtje en aan de sjaal. Een vader die zijn kind meeneemt naar het stadion en die uitlegt hoe goed die club dan wel niet is. Die dan tegen zijn kind zegt, jongen, natuurlijk ben jij niet voor Ajax, jij bent voor PSV. Of, natuurlijk ben jij niet voor Feyenoord, jij bent voor Sparta. Wij wonen in Rotterdam, wij zijn voor Sparta, klaar. Dat leert een kind van iemand die het vertelt. Iemand die heel enthousiast is over zo'n club. Die zegt, oh moet je kijken, dat is die. Moet je kijken hoe acties die kan maken. En al gaandeweg, elke week dat die jongen meegaat naar het stadion, wordt hij zelf steeds ook veel meer supporter. Hij heeft iemand nodig die hem laat zien, moet je kijken. Wij hebben dat ook, maar dan niet voor voetbal, maar voor God. Voor wie de Heere Jezus is. En zo iemand als die vader in dat plaatje, die is er bij ons ook. Die noemen we de Heilige Geest. Weet je wat de Heilige Geest doet? De Heilige Geest laat ons dingen zien en merken en doen van wie Jezus is, zodat wij gaan zien, wow, de Heer Jezus is echt goed en mooi en belangrijk en een vriend en een herder en mijn redder. Vandaag wil ik daarbij stilstaan dat de Heilige Geest degene is die ons helpt om te aanbidden. En dan niet een voetbalclub of een speler, maar de redder van de wereld en ons hart, Jezus Christus. Dat kun je vast onthouden. De Geest maakt ons supporter van Jezus. Dat is wat Paulus zegt en daar gaan we over nadenken in de dienst. Gemeente van de Heer Jezus Christus, een prekenserie over de Heilige Geest. Prachtig. Verdiepend, maar soms ook een beetje eng. Het kan je bemoedigen, het kan je ook neerdrukken. Want ja, de Heilige Geest in jouw leven. Je ziet sommigen die helemaal into de Geest zijn. En jij bent maar zo gewoon. Hoe weet je dat eigenlijk, of de Heilige Geest in je woont en werkt? Als eerste antwoord worden dan vaak de gaven genoemd. En dan met name tongentaal, genezing en profetie. Vind je die ergens terug, dan is het er heel geestelijk. En vind je die minder of zelfs helemaal niet, werk aan de winkel. Is de Heilige Geest dan wel actief? 1 Korinthe 12 is daarin een heel bekend hoofdstuk. Als het over de geest gaat, komt dit vaak voorbij. Al snel wordt dan ingezoomd op dat lijstje met gaven. Vers 4 tot 11. Als een voorschrift, deze moeten in de gemeente aanwezig zijn en dat is het teken dat de geest werkt. Heel vaak wordt dat lijstje ook los behandeld, los van wat ervoor staat en daarna. Terwijl je de context echt nodig hebt om het goed te begrijpen. Wat is die context? En wat betekent dat voor het werk van de geest onder ons? Daar denken we vandaag en volgende week en in de komende weken over na. Volgende week vers 4 tot 11 over dat lijstje gaven. Vandaag over wat Paulus daarvoor zegt. Paulus haakt aan bij die vraag van net. Waaraan zie je dat de Heilige Geest werkt? Onze vertaling heeft in vers 1 wat nu de geestelijke gaven betreft. Maar gaven staat, in ieder geval in deze uitvoering, schuin gedrukt. En als een woordje in de Herziene Statenvertaling schuin gedrukt staat, betekent dat dat het er in het Grieks, in de grondtekst, niet staat. De vertalers hebben dat toegevoegd. Ingevoegd om te verduidelijken. Maar hier helpt dat niet zo. Want het woordje geestelijke, wat hier voor geestelijke wordt gebruikt, kan over meer dingen gaan. Geest is in het Grieks pneuma. Hier staat pneumatikos. Zoiets als geestelijke, dat wat van de geest is. Dat kunnen de gaven zijn. Maar ook de mensen op wie de geest rust. Met andere woorden, ik denk niet dat Paulus hier zegt, ik ga jullie nu uitleggen hoe het met de gaven werkt. Ik denk dat hij bedoelt, ik ga jullie uitleggen hoe het zit met dat wat van de geest is. En dan zijn de gaven nou net niet het eerste waar Paulus mee begint. Sterker nog, ik denk dat Paulus zelfs een beetje kritisch is op mensen die vooral wijzen naar de bijzondere gaven als het bewijs voor het werk en de aanwezigheid van de geest. Hij schrijft namelijk verder, broeders, ik wil niet dat jullie onwetend zijn. Als je dat zo leest, dan denk je, nou en? Maar in de context is het een heel scherp stukje. De stad Korinthe was een bruisende havenstad. middelpunt van handel en godsdienst, de plek waar je moest zijn. Het was er vol leven. En wie je was, wat je deed, hoe bijzonder je was, dat telde mee. In de brief proef je, dat zit ook wel een beetje in deze gemeente van Korinthe. Die gemeente was jong, net gesticht. Het was er enorm enthousiast. Er waren allerlei bijzondere dingen. Het was er vol van de geest. In ieder geval, dat vonden ze zelf. En het telde mee als je over die bijzondere dingen kon vertellen. Als je met elkaar merkte, wauw, hier gebeurt het. Dat is de context. En dan schrijft Paulus, ik wil niet dat jullie onwetend zijn. Het is gewoon even slikken. Paulus gaat hen met deze woorden niet alleen informeren, hij gaat hen ook corrigeren. Niet omdat hij boos is, maar omdat hij bang is dat ze niet goed onderscheiden. Dat ze de verkeerde kant op kijken op zoek naar de geest. Je kunt je zo makkelijk laten misleiden, is wat Paulus zegt. Dat de cultuur om hen heen hun nieuwe gelovige leven vormt. De stad waar alles zo bruisend enthousiast was. De stad die je in vervoering kon meenemen. Alles voor jouw geluk binnen handbereik. Ze hadden dat leven gekend, vers 2. Weten jullie nog? Nog niet zo lang geleden waren jullie heidenen, dienden jullie afgoden. Jullie waren weggetrokken, verleid, meegevoerd naar stomme afgoden. Stom als in dat ze niet konden praten. Je dient dus afgoden die niks kunnen doen, niet kunnen praten. Maar ook toen gebeurden er wonderlijke dingen. Ook toen was er bijzondere taal. Uitingen, mensen die onverstaanbaar dingen proclameerden, wonderen, prachtige muziek. Ook toen kon dat jullie in vervoering brengen en gaven jullie je vol overtuiging over aan stomme afgoden. Het is klaarblijkelijk nog niet zo eenvoudig om te doorzien wat geestelijk is en wat niet. Er is genoeg te vinden wat wel heel inspirerend lijkt, waar je enthousiast van wordt, wat je in vervoering brengt, waar je je heel fijn bij voelt, maar wat toch niet het werk van de geest is waar Paulus op doelt. Dat gold niet alleen in Korinthe. Dat geldt ook voor ons. Ook onze cultuur geniet van enthousiasme, van groots, van goed geregeld, van passie. Voelt het goed, dan is het ook goed. Maar dat vind je op zoveel plekken terug. Dat voorbeeld waar ik mee begon voor de kinderen. Zonder die coronamaatregelen komen normaal gesproken tienduizenden mensen op zondag naar voetbalstadions. En daar lijkt het verdacht veel op een heerlijke kerkdienst. Lijfliederen die uit volle borst worden meegezongen. Er is een clubgevoel. Een gezamenlijke vijand. Je kunt er totaal in vervoering raken. Dat je die mannen hebt die staan te hossen de hele, ik zou bijna zeggen, dienst. Maar het is niet de geest. Met andere woorden, dat iets bijzonder is, goed voelt, indrukwekkend overkomt, dat zegt nog niet zoveel. Ook Johannes schreef dat, hè? Geliefde, geloof niet elke geest. Hij schrijft dat aan de gemeente, aan christenen. Geliefde, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Het ligt dus niet zo overduidelijk. En begrijp me goed. Ik hoop dat je me goed begrijpt. Ik bedoel niet dat er bijzondere gaven of bijzondere dingen of indrukwekkende momenten fout zijn. Dat een bijzondere gave als tongentaal niet van de geest kan zijn, omdat wij toevallig in onze gemeente daar niet veel van hebben. Dan zou ik tegen de Bijbel ingaan. Daar komen we nog wel op terecht. Ik denk wel dat Paulus bedoelt, denk niet te snel dat je van de buitenkant kunt bepalen, kijk, daar werkt de geest. Wat in jouw ogen bijzonder is, is nog niet per definitie Gods werk. Paulus begint 1 Korinthe 12 niet voor niks zo. Maar waaraan herken je dan de Heilige Geest, zijn aanwezigheid, zijn werk? Paulus gaat een heel aantal dingen noemen in hoofdstuk 12 tot en met 14. We zullen daar veel van zien. Maar hij begint met het allerbelangrijkste criterium, vers 3. Geloofsbelijdenis. En dan niet als instemmen met regels en waarheden, een uitgewerkte geloofsleer, maar als het antwoord op die hele eenvoudige vraag. Wat geloof je van Jezus? Is hij een vervloekte? Of is hij de Heer? En die twee woorden tegenover elkaar maken veel duidelijk. De meningen verschillen over wat dat vervloekte nu betekent. Waren er dan mensen in de gemeente die Jezus vervloekten? Dat zal toch niet in een jonge christelijke gemeente. En iedereen snapt toch dat dat niet van de geest is als je Jezus naam vloekt. Ik denk dat het iets spannender ligt. Dat Paulus hier twee dingen tegenover elkaar wil zetten. Waartussen ieder mens moet kiezen. Ook in de kerk. De vervloekte Jezus, dat is de Jezus die door mensen verworpen wordt. Veroordeeld, gekruisigd. De Jezus die misschien wel interessant, boeiend en inspirerend was, maar niet meer dan dat. Iemand die veel had losgemaakt, maar dat was inmiddels alweer een paar jaar geleden. De Jezus over wie je praatte, maar niet de Jezus met wie je praatte. Pasen, de Jezus die je zoekt in een graf, bij de doden. En niet in het volle leven van elke dag. Jezus de Heer, dat is het compleet tegenovergestelde. Dat is de Jezus die werd verworpen, maar dat wonderlijk te boven kwam. Die werd gekruisigd, maar die opstond uit de dood. De Jezus die verleden tijd leek, maar gisteren, vandaag en morgen dezelfde is. De Jezus die alle macht heeft, in hemel en op aarde, en zal weer komen met heerlijkheid. De levende Jezus, aan wie je jezelf overgeeft, omdat hij zijn macht en majesteit zo duidelijk heeft bewezen. De Heer die je aanbidt als je hoogste Heer, met je woorden, met je daden, met je gedachten. Hem die je belijdt met mond en hart. Levend geloof dat je terugziet in alle dingen. Is er in Korinthe misschien een groepje dat Jezus wel belangrijk vindt, inspirerend, maar hem niet als de absolute Heer van hun leven dient? Je zou dat niet verwachten in zo'n enthousiaste gemeente. Ze waren nog maar net tot geloof gekomen. Maar uit de hele brief blijkt, het is in Korinthe allemaal nog niet zo helder. Wat het is om Jezus te volgen, dat moet zich nog vormen. Niet voor niks moet Paulus in hoofdstuk 15 gaan zeggen, ik weet dat sommigen van jullie niet in de opstanding uit de dood geloven. Hoe het ook zij, dit is de vraag waar het telkens weer om draait. Wie is Jezus voor jou? Precies dat benadrukt ook Johannes. Beproef de geesten, elke geest die belijdt dat Jezus in het vlees gekomen is. Die is uit God. Dat is van de Heilige Geest. Dat betekent, iedereen die in Jezus Christus de Zoon van God heeft leren zien. De God die mens werd, die voor ons voorleefde, die voor ons stierf. De Jezus die me Gods liefde laat zien door mijn zonde weg te nemen en me zijn volheid terug te geven. De belijdenis van die Jezus, dat is het hart van het werk van de Geest. En dan is dat dus ook een vraag voor ons. Juist nu, aan het begin van een prekenserie over de Heilige Geest. Misschien zoek je naar meer van de Geest. Misschien vind je dat juist lastig of spannend. Misschien ben je geneigd om vooral naar jezelf te kijken en krampachtig vrucht te zoeken of gaven. Misschien mis je dat juist in je leven. Begin vandaag hier. Wie is Jezus voor jou? Vervloekte of Heer? Heb je je overgegeven aan Hem? Niet maar als een boeiend persoon van wie je veel hebt gehoord, verhalen hebt gelezen in de kinderbijbel en in de kerk. Maar als een heel bewuste keuze. Heere Jezus, hier is mijn leven. Ik weet nog niet alles. Ik kan lang niet alles. Ik mis nog zoveel. Ik weet nog zo weinig. Maar hier ben ik. Met alles wat ik ben. Met wie ik ben. Wilt u mijn Heer zijn? Uzelf over mij ontfermen. In mijn zonde, in mijn zorgen. Ik wil me niet verbergen. Ik wil me niet beter voordoen dan ik ben. Leg uw handen om mijn leven. Ik wil u gehoorzamen. Ik wil uw weg gaan. Wat me dat ook zal kosten. Vaak denk je bij de Heilige Geest aan een gevoel. Maar het begint heel eenvoudig met een keuze. Het aanvaarden van wat Hij voor jou deed. Voor deze wereld, voor jou persoonlijk. Ontvangen van zijn liefdevolle werk. En daarom erkennen, dan heeft u ook recht op mijn hele leven. U stierf voor mij, dan wil ik leven voor u. Ik wil met u leven vandaag. En om maar heel eerlijk te zijn. Zonder die belijdenis hoef je ook geen groei van de Geest te verwachten. De Geest is niet los verkrijgbaar. De vrucht, de gave, zijn werk in de gemeente, dat is niet een of andere bijzondere kracht die zijn eigen gang gaat. Die is altijd en overal gericht op de aanbidding van Koning Jezus. Daar begint het, daar eindigt het, daar groei je naartoe. Meer van de Geest is ook altijd meer van Jezus in je leven. Jezus steeds meer, uw en jou en mijn Heer. Wil je dat vanmorgen? Is dat jouw verlangen? De belijdenis van je hart. Een diepe, ingrijpende, allesomvattende geloofsbelijdenis. Maar hoe komt die geloofsbelijdenis er dan? Prachtig hoe Paulus het gelijk daarna omdraait. Niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Het is dus zonder geloofsbelijdenis geen geest, maar ook zonder geest geen geloofsbelijdenis. En dat is zowel een beetje scherp als heel bemoedigend. Eerst maar even dat scherpe. Omdat het je vertelt, die belijdenis, Jezus is Heer, die bedenk je niet zelf. Het zijn veel te grote woorden voor kleine mensen zoals wij. Wij worden geboren als mensen met een beperking, blind. Blind voor Gods waarheid, voor zijn liefde, voor zijn werk. Onze ogen zijn naar binnen gericht. Op wat wij willen, verlangen, voelen, vinden. Met het verlangen ons leven zo te organiseren dat het comfortabel is en wij zelf aan de touwtjes kunnen trekken. Heer van ons eigen leven. We verzamelen inspirerende voorbeelden om ons heen die we erbij kunnen halen als we iets nodig hebben, maar die niet al te veel van ons vragen. Met dat wat van God is, het liefst als een klantenservice. Beschikbaar als je ze nodig hebt, maar liever red je jezelf. En dan is daar Jezus Christus, Zoon van God, die je zegt, ja maar zo werkt het niet. Jouw leven moet radicaal anders. Je ogen niet naar binnen, maar naar buiten, naar boven, naar God, naar mij. Want alleen door mij kom je tot de Vader. Met mij staat of valt alles in je leven. Zonder mij kun jij niets doen. Niets. Dat roept van nature weerstand op bij ons. Totale overgave. Volledig afhankelijk. Jouw doelen, jouw plannen, jouw gevoelens, jouw zekerheden. Stuk voor stuk in zijn handen. Dat is nogal niet wat. Echt belijden, Jezus is Heer. Je hele leven van Hem laten afhangen, dat is gewoon raar. Onverklaarbaar, onbegrijpelijk. Met je eigen verstand en gevoel kom je daar nooit terecht. Die stap is simpelweg te groot. Dat zijn dingen die in een mensenhart niet opkomen. Het is de Geest die je daarvoor je ogen opent. Alleen Hij brengt je bij gelovige gehoorzaamheid. Liederen, preken, bijbelgedeelten, gesprekken, ja zelfs wonderen. Ze kunnen nog zo mooi zijn. Maar zonder de kracht van de Heilige Geest doen ze je niks. Je kunt met je ogen, met je neus op een wonder staan en omdraaien en tegen elkaar zeggen, deze Jezus moet dood. Zo ging het in de Bijbel. Paulus maakt me klein vanmorgen. Maar weet je? Ik vind dat vooral heel bemoedigend. Misschien ben jij net zo iemand als ik. Ik zal maar eerlijk zeggen hoe ik het ervaar. Dan hoor ik mensen praten over het bijzondere van de Heilige Geest. Speciale dingen die ze meemaken. Wonderen die gebeuren. Hoe hun leven vol is van de vrucht. En dan kijk ik naar mezelf. En dan is het allemaal maar zo gewoon. Zo weinig bijzonder. Zo tekort. Te karig vergeleken met wat ik verlang. Dan pak ik de meetlat van wat ik zou willen, van wie ik zou willen zijn, en dan leg ik hem naast wie ik ben. En dan zit er zoveel verschil tussen mijn verlangen en de praktijk. En dan twijfel ik, mag je gerust weten, dan twijfel ik de Heilige Geest en ik. Woont hij in mij? Werkt hij door mij? Of loop ik hem vooral in de weg? Als het gaat om de Heilige Geest, dan kijk ik snel naar gaven en vrucht. Zijn ze er? Bingo! Maar mis ik ze meer dan ik wil? Onzekerheid. En dan zegt Paulus hier, begin daar nou niet. Het is de belijdenis van Jezus Christus als je Heer. Daar ligt het hart van het werk van de Geest. En dat betekent niet dat gaven en vrucht er niet toe doen. Zeker wel. Heiligheid, groeien naar God, zijn intimiteit. Dat zijn processen die je leven mogen gaan vormen. En ik bid dat we daar veel van gaan zien de komende tijd. Maar het is niet waar je het gehalte van de Geest aan af moet meten. Want dan komt het zo snel neer op je eigen werk, op wat jij ervan maakt, of jij voldoende meewerkt. Maar de kern is niet jouw werk voor God, hoe geestelijk ook. De kern is altijd weer Gods werk voor jou. Jezus, gekruisigd, opgestaan, levende Heer, die jouw leven draagt. Altijd. Zo mooi schrijft ook Johannes dat. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want u bent zo sterk? Nee. Want u bent zo geestelijk? Nee. Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Hij is groter dan wat jou afleidt, meevoert. En daarom kun en mag jij overwinnaar zijn. Los van jouw overwinningen en verliespartijen. Los van jouw groeien en falen. Wij zijn meer dan overwinnaars, zou Paulus zeggen. Door hem die ons heeft liefgehad. En als dat de belijdenis van je leven is geworden. Als je leeft met dat verlangen. Heer, regeer in mij. Wees de koning van mijn leven. Leer me om meer als uw kind te leven. Dan mag je zonder enige twijfel en voluit zeggen, de Heilige Geest woont en werkt ook in mij. Dan mag je zonder twijfel en voluit zeggen, de Heilige Geest woont en werkt ook in mij. Je kunt dat niet oprecht belijden zonder de Heilige Geest. En dus gemeente, waaraan herken je het werk van de Geest? Daar valt veel over te zeggen en dat zullen we ook doen. Maar begin bij waar Paulus juist in dit hoofdstuk mee begint. Bij wie Jezus voor je is. Is hij niet je Heer? Speelt hij een bijrol in je leven? Mag hij er zijn als je hem nodig hebt? Maar ben jij er vaak niet voor hem? Keer je daar dan van om. Laat dat leven achter je. Geef je leven aan hem over voor de eerste of de zoveelste keer. En verander van de koning van je leven in een knecht van de Allerhoogste Koning. En herken je dat verlangen? Heer, ik zou willen dat u nog zoveel meer voor me bent. Laat dan wat nog ontbreekt je niet ontmoedigen. Want alleen al dat verlangen, alleen al die belijdenis is voluit en zeker werk van zijn Heilige Geest in jouw hele gewone leven dat zo bijzonder vaak niet is. We leven in zijn kracht en het is mijn zwakheid. Juist daarin is hij sterk. En daarom, alleen daarom, prijs de Heer. De weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar. Vader, met geheven handen breng ik u mijn dank en eer. Want het is uw Geest die mij doet zeggen, Jezus Christus is de Heer. Halleluja. Amen.